Zacharië 1 vanaf vers 18. En ik hief mijn ogen op en zag, en ziet, er waren vier hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dat zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zeide ik, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief, maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heiden neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Tot zover. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, en met name ook de inleiding tot deze hele brief hier in de eerste zes versen van Zacharia 1, waar gesproken wordt over de profeten die van ouds gesproken hebben en waarbij Israël wordt opgeroepen om zich nu alsnog te bekeren van de boze wegen en van de boze handelingen. Want dat deed het volk niet in het verleden, in de dagen van voor de Babylonische ballingschap, maar kennelijk is de Heer ook niet tevreden over het volk zoals het hier is teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. En we merken het weliswaar niet zozeer aan het Bijbelboek zelf, maar het is nou eenmaal zo dat bij deze gelegenheid waarbij het volk, althans een deel van het volk, was teruggekeerd uit Babylon, wel toen kwam het terug met inderdaad een volkomen ontwikkeld godsdienstig systeem wat wij tot vandaag nog steeds kennen als het Jodendom of het Judaïsme. En het is dat systeem wat ook aanwezig was in de dagen van de Heer Jezus en dus één Bijbelboek verder. Dat is dan wel pakweg 400 jaar verder, maar neem niet weg dat de rechtstreekse lijn moet worden doorgetrokken uit deze laatste boeken van het Oude Testament, van na de ballingschap, naar de eerste boeken van het Nieuwe Testament, want het Israël of het Joodse volk waarbinnen de Heer Jezus geboren werd en waarin hij optrad, was datzelfde Joodse volk zoals we dat hier kennen bij de terugkeer uit Babel. In die tussentijd was er weliswaar het een en ander gebeurd, maar het had hooguit geleid tot een nog sterkere vorm van deze tradities die hier in Babel waren ontstaan en die door het volk werden meegebracht naar Jeruzalem en speelde ook een belangrijke rol natuurlijk op de achtergrond van dit Bijbelboek. Het is ook de aanleiding voor niet alleen deze profetie, maar ook die van Haggai en Malachi. Hoe dat ook zij, wij vinden een hernieuwde oproep tot bekering, maar dan wel toch gepaardgaande met beloften die de Heer aan Israël doet. En dat niet alleen, het zijn natuurlijk beloften die ook in de oudere profetieën van voor de ballingschap veel uitgebreider gedaan werden, maar die hier herhaald worden. De belangrijkste gedachte bij deze laatste drie profetische boeken van het Oude Testament is nou eenmaal dat de Heer bekend maakt dat wat hier gebeurt bij deze terugkeer uit de ballingschap, dat dat niet de vervulling brengt van alle beloften die God in het verleden door de grote profeten gedaan heeft. Dat het er weliswaar wat mee te maken heeft, maar dat niettemin de vervulling van die profeten volkomen nog moet wachten op toekomstige dagen. En over deze toekomstige dagen wordt uiteraard in dit Bijbelboek geprofeteerd. Dus in de eerste plaats een bevestiging van de oudere beloften en bovendien worden in deze profetieën de oudere profetieën ook weer herhaald en opnieuw of alsnog bekrachtigd. Wat wij gezien hebben vervolgens is dat in dat eerste visioen vanaf vers 7 van Zacharië 1 sprake is van myrten in de diepte en we hebben daarvan vastgesteld dat het een beeld is van de tzadikim, zoals de Joden de term gebruiken. Het is een heel vaste traditionele term, de tzadikim, de rechtvaardige. Wij zouden gewoon zeggen het gelovige overblijfsel, want dat is wat het is. Het zijn de enige rechtvaardigen die er zijn. Gelovigen, wie geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, dus gebruiken wij een ander jargon dan het judaïsme zelf. Maar het gaat inderdaad om de rechtvaardigen die zich niet bevinden in de stad, maar in ieder geval daarbuiten en in het bijzonder in de diepte. En bij die diepte hebben we ook even stilgestaan. Hoe dat ook zij, er wordt vastgesteld dat het land, het ganse land, zit en stil is. Dat staat in vers 11 en dat wil dus zeggen dat er inderdaad niks gebeurt. En daarna wordt de vraag gesteld hoe lang het duurt voordat er dan wel wat zal gebeuren en voordat de Heer tot Jeruzalem zal terugkeren en over Jeruzalem en Sion zal ijveren met een grote ijver. Dat is vers 14. En daarna wordt gesproken in vers 16 over dat de Heer tot Jeruzalem zal wederkeren met ontfermingen en dat zijn huis daarin gebouwd zal worden en dat het richtsnoer over Jeruzalem uitgestrekt zal worden. En dat is een meetinstrument, hè? Het richtsnoer. En tenzij anders vermeld, betekent het natuurlijk dat het richtsnoer zal uitgestrekt worden opdat Jeruzalem gebouwd of herbouwd, zo je wil, zal worden. Hetzelfde vinden we trouwens ook in hoofdstuk 2, vers 2, want daar wordt aan een man gevraagd, waar gaat gij heen? En hij zeide, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Zodat hetzelfde beeld herhaald wordt. Waar het om gaat is dat we hier beloften vinden aangaande een toekomstig herstel van Israël, waarbij niet alleen Jeruzalem hersteld zal worden of herbouwd zal worden, maar waarbij ook gezegd wordt in vers 17, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat zijn belangrijke termen, omdat troosten in het algemeen te maken heeft met de komst van het nieuwe verbond. En verkiezing heeft daar uiteraard net zo goed mee te maken. Verkiezing op grond van geloof. Uiteraard, zoals ons in ieder geval in de Romeinen uiteengezet wordt. En dat betekent dus dat ooit Israël tot geloof zal komen en zal geplaatst worden onder dat nieuwe verbond, wat hier ook feitelijk wordt aangekondigd. Ik heb trouwens ook gewezen op die rode en helder witte paden en een vergelijking gemaakt met koningschap en priesterschap, samen verenigd, en dat duidt uiteraard ook net zo goed op dat nieuwe verbond. Hoe dat ook zij, de Heer doet beloften over een toekomstig herstel van Israël, en er worden in dat gedeelte, tot en met vers 17 van hoofdstuk 1, allerlei termen gebruikt die in de andere profeten ook gebruikt worden, ter aanduiding van de zegeningen die zouden aanbreken bij de komst van de Messias. Niettemin wordt in het schriftgedeelte gesproken over dat het ganse land zit en stil is, en ik heb er vorige keer al op gewezen dat die beschrijving in vers 11 niet bepaald en niet zonder voorbehoud van toepassing kan zijn op de dagen van Zechariah zelf, want toen was het niet stil. Integendeel, in die dagen werden immers huizen gebouwd in Jeruzalem. Ik heb bijna gezegd, werd de stad gebouwd, maar dat was niet waar. Er werden huizen gebouwd in Jeruzalem. Want als ik zeg, de stad wordt gebouwd, dan word ik geacht te bedoelen dat er een muur omheen gezet werd. En dat was nog niet het geval. Maar niettemin werden huizen gebouwd daar in Jeruzalem. En in ieder geval werd de tempel gebouwd. Want dat is de directe aanleiding, zoals ook uit Haggai blijkt, die immers uit dezelfde tijd stamt en in dezelfde tijd profeteerde. Het is direct, die tempelbouw is de directe aanleiding voor de komst van deze profetieën. Zodat vastgesteld moet worden dat in die dagen het land niet stil zat of stil was, maar in tegendeel, er werd wat gedaan. En dat betekent automatisch dat de uitspraak van vers 11 weliswaar niet op de dagen van Zacharië zelf van toepassing was, maar dan dus op dagen die nog komen zouden. Waarna de vraag is welke dagen, en het ligt natuurlijk voor de hand vanuit de dagen waarin wij leven, te zeggen dat het ziet op onze bedeling waarin het land inderdaad stil is en waarin het braak ligt. Ik heb erop gewezen in verband met de Babylonische ballingschap, want de gedachte was dat in de dagen van de Babylonische ballingschap, laten we voor het gemak maar zeggen in de 70 jaar, het land braak lag en dus stil was, er gebeurde niks. En dat was weer zo omdat men gedurende de periode van 490 jaar geen sabbatjaren gevierd had. En daarom zei de Heer, dan zal ik het land wel stil of braak laten liggen. En dat is waar het om ging. Maar Wanneer deze profetieën gegeven worden, worden ze eigenlijk aangekondigd dat op een of andere wijze weer zo'n tijd zou zijn, of althans een tijd zou zijn waarin het land stil zou zijn, waarin het niet gebouwd zou worden, waarin Jeruzalem niet hersteld zou worden. Maar in tegendeel, het herstel van Jeruzalem, het herstel van het land wordt aangekondigd, weliswaar voor de toekomst, maar in afwachting daarvan zou het ganse land stilzitten en het zou braak liggen. De belangrijkste waarheid is natuurlijk dat het een beschrijving is van onze tegenwoordige bedeling, waarin, althans voor het grootste gedeelte van de tijd, het land inderdaad braak lag. Er zat ook weinig anders op trouwens, want waar geen water is en waar het niet regent, daar valt weinig aan het land te verbouwen. Daar is natuurlijk slecht wonen en dat heeft tot gevolg gehad dat eeuwenlang Kanaan, hoewel men het gewoon Palestina noemt, maar goed, dat Kanaan eeuwenlang, vele eeuwenlang, een braakland geweest is, waar weliswaar wel mensen woonden, zo hier en daar, maar waarbij je niet kunt spreken over de vorming van een Israëlitische staat. Zeker, dat in elk geval niet. Het is dus een beschrijving van onze bedeling, dat klopt ook, daar hebben we geen enkel probleem mee, want wij weten dat de uitspraken over ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver enzovoorts, of ik zal wederkeren tot Jeruzalem uit vers 16 of vers 17, mijn steden zullen nog uitgespreid worden, want de Heer zal Sion nog troosten, dat het allemaal profetieën zijn die nog vervuld moeten worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat duurt weliswaar niet zo lang meer, maar niettemin, het visioen overlapt dus eigenlijk de dagen waarin wij leven. Nou kan men natuurlijk zeggen dat dat rijkelijk voorbarig is en dat het niet zo voor de hand ligt. Dat is misschien zo, maar ik moet u zeggen dat aan de andere kant dezezelfde profetieën hier in Zacharia ook een andere toepassing hebben. Dat maakt een profeet als deze, een profetie als deze, inderdaad tamelijk gecompliceerd. Het zijn nog niet zulke bekende profetieën eerlijk gezegd. Maar dat komt omdat ze een tweevoudige toepassing hebben. Volgens het aloude beginsel, zoals we dat trouwens in oudere profetieën ook vinden. Ik denk wat minder nadrukkelijk. Maar het beginsel is immers dat de profetieën in het algemeen geacht worden te spreken over de komst van de Messias, de openbaring van zijn koninkrijk en dus in de eerste plaats over Israël en daarna over de volkeren. Maar daarachter spreken dezelfde profetieën tegelijkertijd ook over de dagen waarin wij leven en daaroverheen wordt uitgezien naar de toekomst waarin alsnog deze profetieën vervuld zullen worden. Het is een ingewikkeld verhaal natuurlijk, maar het vindt een verklaring in het Bijbelse gegeven dat de waarheden met betrekking tot onze bedeling, die van de verborgenheden van het koninkrijk zeg maar, dat die waarheden in het Oude Testament, in de Oude Testamentische schriften, verborgen waren. Zodat de oppervlakte van de profetie, als ik het zo mag zeggen, spreekt over de komst van de Messias en de oprichting van zijn koninkrijk en al wat daarmee samenhangt. Maar dat daarachter met diezelfde woorden dikwijls gesproken wordt over de dagen waarin wij leven. En dat betekent dat in de praktijk dat de Messias nog komen moet, hoewel hij al gekomen is, hè, maar hij moet nog komen en zal alsnog doen wat tevoren was aangekondigd. We vinden daar een aardig voorbeeld van in ditzelfde eerste deel van Zacharia 1, of het middelste deel van Zacharia 1 eigenlijk, want daar wordt gesproken over, in vers 11, over het ganse land zit en het is stil. En daarna, kennelijk, zal de Heer zich over Israël ontfermen. Vers 12 tot en met 17. Wel, één verklaring heb ik u zojuist gegeven. Het spreekt over toekomstige dagen die inmiddels bijna volledig achter de rug zijn. De bedeling waarin wij leven en pas daarna zou Israël hersteld worden. Merkwaardige wijze echter wordt dan helemaal de komst van de Heer Jezus Christus, althans zijn eerste komst, volledig overgeslagen. En dat is natuurlijk toch wel een beetje onwaarschijnlijk. Nou ja, als het zo is, is het zo. Maar daar zitten we er een beetje mee. Maar het hele punt is natuurlijk dat die periode van dat het ganse land stil is, zit en stil is, uit vers 11, Dat zou eventueel ook kunnen zijn de periode die meteen na Zacharia aanbreekt, tot op de eerste komst van Christus, als ik het zo mag zeggen. Dat is namelijk de beruchte periode van bijna 400 jaar, waarin de Heer niks meer van zich laat horen, waarin hij niet spreekt, waarin hij geen profeten zendt. Een geschiedenis bovendien die wij weliswaar voor een groot deel kennen, maar niet uit de Bijbel. Eenvoudig omdat het in de Bijbelse geschiedenis wordt overgeslagen. Met andere woorden, wij vinden een gat in de Bijbelse geschiedenis van bijna 400 jaar. Vanaf het zwijgen van de laatste drie profeten, Zacharia, Haggai en Malachi, tot aan, wat je maar zeggen wil, maar laten we zeggen tot aan Matthäus. En ik aarzel dan altijd wat, want het boek Matthäus werd natuurlijk ook pas geschreven na de opstanding van Christus, zodat als het gaat om het geschreven woord van God, is er een gat wat loopt vanaf het sluiten van de Oud-Testamentische geschriften tot aan, en zelfs tot voorbij, de opstanding van Christus, want pas op dat moment wordt er weer geschreven, zal ik maar zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen tot op het optreden van Johannes de Doper, want daar verscheen volgens de Heer Jezus zelf de grootste profeet van het oude verbond. Zo kun je het ook zeggen, maar ik kijk natuurlijk niet op een paar jaar. Want dat scheelt maar een paar jaar, een jaartje of 3, 4, hooguit. Namelijk niet vanaf de geboorte van Johannes de Doper, maar vanaf het begin van zijn optreden, reken ik dan. Maar dat doet er nou weinig toe, want het gaat inderdaad om ongeveer 400 jaar. En dan is het idee, stel nou dat we helemaal geen gemeentelijke waarheid kennen, dat we zelfs geen Nieuwe Testament hebben. Joden hebben dat ook niet immers. He? Nou ja, hebben het wel, maar verwerpen het. He? Goed, stel dat we dat niet hebben, niets weten, we komen vanuit deze Oud-Testamentische tijd, dan is de meest voor de hand liggende gedachte dat het ganse land zit en stil is vanaf het optreden van deze Zacharia tot de eerste komst van Christus. Of tot het optreden van Johannes de Doper, dat ligt nog het meest voor de hand om het zo te zeggen, om de eenvoudige reden dat de laatste woorden van het Oude Testament daarop duiden. Want daar staat, zie ik zend jullie de profeet Elia. Eer, dat, enzovoorts. Dus het wachten was op Elia, dan zeggen wij meteen, maar Elia is toch niet gekomen, maar wij hadden afgesproken dat we dat niet wisten. Nu even, hè. En voor het geval u zegt, ja, maar ik weet het wel, dan zeg ik, maar het was Johannes de Doper, die kwam in de geest en kracht van Elia. Maakt me niet uit, blijft dat verhaal, maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar dan is de gedachte dus dat na Zacharia een periode zou aanbreken, waarvan we inmiddels weten dat het pakweg 400 jaar was, tot op dat dan de Messias zou verschijnen om zich over het land te ontfermen, over Jeruzalem en over Juda, ik citeer uit vers 12, en om te ijveren over Jeruzalem en Sion, vers 14, en om tot Jeruzalem weder te keren en om de tempel te bouwen, vers 16, en om alle steden te bouwen, namelijk vers 17. Hebben u dat? En als u zegt, ja, maar dat vind ik verder gezocht, want dat klopt niet, dan zeg ik, nou, we hadden afgesproken, we kennen geen Nieuw-Testamentische geschriften, maar we kennen wel oude, Oud-Testamentische geschriften, dus dan nemen we ogenblikkelijk Daniel 9 erbij, want we hebben het nou toch over tijdrekening, over hoe lang het zou duren, dan nemen we Daniel 9 erbij, kijk even rond, kent iedereen Daniel 9? Dat moet kunnen, hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, Jeruzalem dus, om het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk tot stand te brengen, want dat is ongeveer het idee van vers 24. En als je dat nou netjes uitrekent, dan was het vanaf de dagen van Zacharia dus ongeveer 400 jaar te gaan, dat klopt precies namelijk, tot op het nieuwe verbond. Want wij hebben het alles nagerekend en we rekenen na dat 69 maal 7 jaar voltooid waren bij de opstanding van Christus. En zonder verder tegenbericht zou dan de 70ste periode van 7 jaar moeten beginnen. Zodat 7 jaar na de opstanding van Christus wij volledig zijn uitgerekend, om zo te zeggen. Dus dat klopt aardig. Vanuit Oud-Testamentische redenering is daar weinig concreets tegen in te brengen. Als het minder concreet mag, nogal wat. Maar als het concreet moet, expliciete schriftuurlijke uitspraken, is er niks tegen in te brengen. Vanaf Zacharia nog pakweg die 400 jaar, zal ik dan maar zeggen. Tot aan. Ik zeg pakweg 400, want het gaat me ook zelfs niet om 10 jaar nauwkeurig hier hoor. Maar tot aan de eerste komst van Christus, die dan zijn nieuwe verbond zou moeten brengen enzovoorts. Achteraf blijkt dat weliswaar na zo'n periode de Heer Jezus verschenen is en inderdaad krachtelijk gesteld is tot Zoon van God en dus tot Messias, deze keer dan maar eens uit Romeinen 1, nietwaar? Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk bewezen staat, en ik vertaal het altijd met gesteld, want dat is wat er eigenlijk staat, die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God door de opstanding uit de doden, degene namelijk die volgens Petrus niemand anders is dan de Christus, de Zoon van de levende God. Dat klopt allemaal precies. En als we vasthouden aan de korte lijn, zal ik maar zeggen, zo van die periode van het land zit en is stil, en er begint zo'n beetje na Zacharia of zoiets, hè, en we rekenen dan door tot de opstanding van Christus, dan zou bij die gelegenheid hij zich dus over Jeruzalem en over de steden van Juda ontfermen. Hij zou ijveren over Jeruzalem en Sion, en hij zou Sion troosten en Jeruzalem nog verkiezen, waarna de vraag is of dat gebeurd is. En het antwoord is eerst, dat hangt er vanaf wat we er precies onder verstaan. Want als we het eenvoudig zeggen, dan zeggen we, de bedoeling was dat het koninkrijk zou opgericht worden. Het blijkt in ieder geval uit Daniel 9, dus dat is makkelijk genoeg. Maar hier uit Zacharia ook gewoon, en uit de andere profeten ook. Het beloofde koninkrijk van de Messias, het Messiaanse Rijk, zou opgericht worden. En de vraag is dus, en ik heb hem teruggebracht tot de traditionele vragen. De vraag is dat koninkrijk opgericht, ja of nee? En het antwoord is ja en nee. En als we dus vragen, zijn deze profetieën vervuld? Hier, dan is het antwoord dus ook ja en nee. En dat is nou maar net waar het om gaat. Want wij bekijken de aardse lijn en zeggen nee, want Jeruzalem is nog niet herbouwd, de steden zijn niet herbouwd, de Heer heeft zich niet over Jeruzalem ontfermd, et cetera, et cetera. Maar je kunt net zo goed zeggen dat de Heer dat wel gedaan heeft, want hij heeft zich over Israël ontfermd, dat het zich niet liet, dat het niet toestond dat de Heer zich over hen ontfermt, is een ander verhaal. Dat de Heer het troostte, staat buiten kijf. Dat Israël zich niet liet troosten, is ook een gegeven. Dat de Heer Israël zou verzamelen, en ik zit nou in Jesaja ergens, is een duidelijke zaak. Hij heeft het ook geprobeerd, maar Israël liet zich niet verzamelen. Wat is dat? Jesaja 49, geloof ik. Om maar eens wat te noemen. Met andere woorden, deze profetieën, als we de korte lijn nemen, die zijn vervuld, want die is, zal maar zeggen, is 400 jaar geweest van het ganse land zit en het is stil. Toen verscheen eerst de Johannes de Doper, de wegbereider in de geest en kracht van Elia, de engel die voor het aangezicht van de Messias de wegbereider zou, volgens Jesaja, dan wel volgens Malachi zelf. En vervolgens heeft de Heer inderdaad zijn nieuwe verbond opgericht, zijn koninkrijk opgericht. Hij heeft zich over Israël ontfermd. Aan hem lag het niet. Dat die dingen niet uitgewerkt hebben in een terugverzameling van Israël letterlijk, dat lag in ieder geval niet aan de Heer. Wat hij zou doen, heeft hij gedaan namelijk. Men stond het alleen niet toe, men verwierp hem, men wilde niet dat deze over hen koning zou zijn, of hoe het allemaal maar heten mag. Ze zijn gestruikeld, gevallen, verminderd en vervolgens verhard, om een paar termen te nemen uit Romeinen 11. Niettemin werd zijn koninkrijk opgericht en wij als gelovigen vandaag hebben daar inderdaad deel aan. En voor zover het gaat om Sion, leren wij in het Nieuwe Testament, maar het is dan tot op heden een hemels Sion. En voor zover het Jeruzalem is, is het inderdaad een hemels Jeruzalem. Maar wij, die eertijds niet ontfermd waren, wij zijn wel degelijk ontfermd geworden, zegt Petrus. En Paulus trouwens ook. En wij worden wel degelijk uit de volkeren verzameld tot een volk voor zijn naam enzovoorts, om maar weer eens wat nieuwtestamentische termen te gebruiken. Ik kan heel goed. En in ieder geval, op grond van deze profetie, maar het geldt voor alle anderen ook, op grond van deze profetie had het Joodse volk in de tijd, in de dagen van Handelingen, nooit kunnen beweren van, dat het nog niet de tijd was voor het nieuwe verbond, of de tijd van het koninkrijk, of de tijd van de komst van de Messias, of iets dergelijks. Want deze profetie, nog enige andere, is daarmee in strijd. En dat is maar waar het om gaat. Zodat deze profetieën zodanig geformuleerd zijn dat ze konden worden toegepast in de dagen van de eerste komst van Christus, maar net zo goed kunnen ze worden toegepast op de dagen van de wederkomst van Christus. De aardigheid is dan, en dan pak ik toch dat krijtje, dat we vanuit het Oud-Testamentische tijd terechtkomen, laten we zeggen hier bij Zacharia, waar gesproken wordt vervolgens over een periode waarin het land stil zou zijn en daarna zou het koninkrijk komen. Of zou de Messias komen, of hoe je dat dan maar zegt. Gerekend dus vanaf na de ballingschap. Dus zeg maar vanaf Zacharia. Maar een andere redenering, een die ons persoonlijk natuurlijk altijd meer aanspreekt, omdat het meer met onze bedeling te maken heeft, is dat vanaf wellicht Zacharia, maar je kan net zo goed een latere datum nemen, vanaf de dood en opstanding van Christus, zal ik dan maar zeggen, voor het gemak, er een tijd zou komen waarin het land stil zou zijn, en daarna komt alsnog het koninkrijk. Het is precies hetzelfde. En die keuze hoeven wij niet te maken, wij hoeven niet ons af te vragen, slaat die periode van stilheid nou op de 400 jaar van de intertestamentaire periode tot aan de eerste komst van Christus, of slaat het nou op de pakweg 2000 jaar, afgerond uiteraard, want ik kijk niet zo krap, hè, slaat het op de 2000 jaar tot aan de wederkomst van Christus. En allebei is mogelijk, maar dat betekent dat achter die profetieën over die 400 jaar van de intertestamentaire periode, daarachter ligt heel onze bedeling. En dat is in overeenstemming met alle profetieën, want er zijn zoveel profetieën die zeggen dat ooit de Heer zich zou verbergen voor Israël en pas daarna zou hij zich weer openbaren. We vinden dat al bij Mozes in Deuteronomium. En dan zeggen wij, en ik sta er 100% achter, dat slaat op onze bedeling der verborgenheid waarin de Heer zijn aangezicht verbergt voor Israël, de volkeren, de wereld enzovoorts. Maar Israël in de dagen van de eerste komst van Christus kon nooit zeggen, het is de tijd van het koninkrijk nog niet, want er moet nog een periode komen eerst waarin de Heer zijn aangezicht voor ons zal verbergen. Want dat kon men niet zeggen, omdat men juist een periode van 400 jaar achter de rug had waarin dat gebeurd was. En daarmee is meteen de aard van die 400 jaar verklaard. Die zijn kennelijk ingelast, mede vanwege dat zij een beeld zijn van onze tegenwoordige bedeling. Pas na een lange onderbreking zou de Heer zich weer openbaren. En zo is het in het verleden gebeurd. Maar dat het zo gebeurd is in het verleden is omdat achter die geschiedenis de geschiedenis van onze tegenwoordige bedeling verborgen ligt. Het waren ook 400 jaar van Jodenvervolging trouwens. Want dit volk, het Joodse volk, terug uit de Babylonische ballingschap, precies die bekend als het Joodse volk, werd die 400 jaar lang ook inderdaad verdrukt. Maar zo is het in onze dagen ook precies hetzelfde verhaal. En toen liep het uit op de komst van de Messias. En onze dagen lopen net zo goed uit op de komst van de Messias. Het gaat dus gewoon dubbel op. En in plaats van te discussiëren over de vraag op welke periode moet zo'n profetie van toepassing gebracht worden, kunnen we beter vaststellen dat het op allebei van toepassing is. Want zowel aan het eind van die 400-jarige periode in het verleden verscheen de koning en hogepriester van het Nieuwe Verbond, als ook aan het einde van die 2000 jaar zal de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond verschijnen. Het ene noemen we zijn eerste komst, de andere noemen we wederkomst. Maar u wordt geacht te weten dat dat onderscheid in het Oude Testament eigenlijk niet gemaakt wordt. Althans niet expliciet, we kunnen het erin terugvinden met wat moeite. Maar dat is omdat we het al weten. En dat betekent dus dat deze profetieën op een of andere wijze dubbelzinnig zijn. Op twee verschillende manieren worden toegepast. Als er ook staat in vers 16 van Zacharië 1... dat de Heer zal komen tot Jeruzalem met ontfermingen en dat zijn huis zal gebouwd worden, dat het richtsnoer over Jeruzalem uitgestrekt zal worden, dan hoeven we er niet de minste moeite mee te hebben dat die dingen inderdaad gebeurd zijn sinds de eerste komst van Christus. In onze dagen wordt er een Jeruzalem gebouwd. Wij hebben een Jeruzalem wat onze moeder is, staat er. Wij hebben burgerschap in dat Jeruzalem. En vervolgens, er wordt ook inderdaad een huis gebouwd, want dat is de gemeente. En vele schriftplaatsen in de Nieuwtestamentische brieven gaan daarover. De bouw van een tempel. Nou ja, een geestelijke tempel, een woonstede Gods in de geest, maar niettemin ontleend aan deze profetieën. Als de Messias komt, zou Jeruzalem bouwen, hij zou een tempel bouwen enzovoorts. En Sion zou getroost worden en Jeruzalem zou verkozen worden. Maar er is geen enkel probleem om dat toe te passen op de gemeente van vandaag. Het neemt echter niet weg dat dezelfde uitspraken in de toekomst op meer letterlijke wijze uiteraard zullen toegepast worden op Israël en de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is dus gewoon allebei waar. Nou, eens kijken wat ik daar nog van moet zeggen. Niet veel meer geloof ik. Ik kan beter meteen maar verder gaan naar het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Want we vinden die dingen toch bevestigd in alle volgende hoofdstukken. Maar er staat dan in vers 18... Ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er waren vier hoornen. Eigenlijk, moet ik zeggen, is dit wel een zeer simpele profetie. Een heel eenvoudig beeld ter inleiding. Want later wordt het wel iets ingewikkelder. In Daniël vind je dat trouwens ook. Eerst een wat eenvoudige profetie, daarna worden ze wat gedetailleerder en dikwijls ook wat moeilijker. Maar dit is makkelijk genoeg, met eenvoudige beelden. Ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er waren vier hoornen. En daar is eigenlijk alles al mee gezegd. Want hoornen, vier hoornen komen wij ook al bij Mozes tegen in de dagen in de woestijn, zal ik maar zeggen, bij de bouw van de tabernakel. Ik wijs maar op het brandofferaltaar en het reukofferaltaar met elk vier hoornen op de vier hoeken uiteraard. Want wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Een hoorn staat namelijk voor koningschap. Dat hoef je niet te raden, want dat staat vaak genoeg in de Bijbel. Ja, meestal verwijst het dan maar naar Openbaring, maar Daniël hadden we toch al. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Tien hoornen zijn tien koningen. En vier hoornen zijn vier koningen, want één hoorn is gewoon één koning. Of gewoon één hoorn staat voor macht, koningschap, het uitoefenen van macht. En daar worden hoornen gewoonlijk ook voor gebruikt. Tenminste, zolang ze nog op het beest zitten, zo zit het eigenlijk, hè. Toch? Het is het wapen wat het dier van nature heeft. Hoornen dus. En als er vier zijn, dan is het waarschijnlijk naar alle windrichtingen. En dus spreekt het over macht over heel de aarde. En moeilijker is het ook weer niet. Daarna kunnen wij er nog over nadenken. Maar als we nou toch Daniël in gedachten hebben. In Daniël wordt zelfs uitdrukkelijk gesproken over de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten, de koning van het westen. Vier stuks. Dan hebben ze ook vier hoornen. En inderdaad naar alle windrichtingen. Ik zeg niet dat het over diezelfde vier hoornen gaat. Maar het is gewoon een algemeen beeld. Die vier hoornen zijn een beeld van de koninkrijken, de rijken, de wereldrijken zal ik maar zeggen. Uit de tijden der heidenen. Want het spreekt niet over de macht van Israël, maar het spreekt over heidense macht uiteraard. Dat staat er vervolgens natuurlijk ook in vers 19, maar ik spreek met opzet voor mijn beurt om te laten zien hoe eenvoudig dit feitelijk is. Hè? Er staat namelijk: ik zei tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zei tot mij, dat zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem, dat is drie keer hetzelfde uiteraard in dit verband, verstrooid hebben. Juda, Israël en Jeruzalem. Verstrooid. Ik zeg, het is drie keer hetzelfde, daar heb ik ook geen moeite mee. Wie dat wil, die kan er ook drie verschillende dingen in lezen. Maar dan wordt het Juda als uitdrukking van de twee stammen van Israël. Israël als uitdrukking van de tien stammen van Israël, want zolang dat rijk bestond en die volken bekend waren, heten zij inderdaad Israël, althans in de Bijbel. Daarbuiten niet, want het was te verwarrend. Buiten de Bijbel worden ze aangeduid als Bet Omri, het huis van Omri, en daarmee het huis van Achab, daar komt het op neer. Maar dat even terzijde, dat is uit de ongewijde geschiedenis. Maar er staat dit zijn, en dan krijg je Juda twee stammen, Israël tien stammen, Jeruzalem in dat rijtje, zou dan de aanduiding zijn voor deze verzameling Joden die teruggekeerd is, verzameld is inderdaad, uit de Babylonische ballingschap. Want het zijn bepaald niet alle Joden die terugkeerden naar Jeruzalem om daar de stad en de tempel te bouwen en om daar een Joodse staat te vormen. Het was maar een deel ervan en het is heel aardig om dat Jeruzalem te noemen, het zou goed kunnen. Daar zijn ze ook hier in verband met de bouw van de tempel. Maar of je dat verschil moet maken, weet ik niet. En er verandert in wezen toch niks mee, hè. Wij weten immers dat heel Israël verstrooid is geworden. Wat een hoe dan ook. Maar er staat over die vier hoornen, dit zijn de hoornen en kennelijk koninkrijken, het hoeft er niet eens bij gezegd te worden, dit zijn de koninkrijken welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En in plaats van te zeggen, het zijn de koninkrijken der aarde, de vier windrichtingen, de vier hoeken der aarde, kun je natuurlijk ook even wat uitrekenen en zeggen dat het gaat over het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk. Daar mankeert trouwens iets aan, daarom zei ik het ook niet meteen als aan het begin, want je mist het Assyrische wereldrijk dan. En het Assyrische Rijk was verantwoordelijk voor de verstrooiing van de tien stammen van Israël. Dus als je onder die vier hoornen wil verstaan, de eerste vier koninkrijken uit het reeksje van Daniel 2, zal ik maar zeggen, dan krijg je dus Babel, Medo-Persië, Griekenland en het Romeinse Rijk, maar dan ben je tegelijkertijd gedwongen om Juda, Israël en Jeruzalem uit vers 19 inderdaad als synoniem te lezen en zonder meer als van toepassing op de twee stammen van Israël. Want Babel, Medo-Persië, Griekenland en Rome hebben officieel nooit wat van doen gehad met die tien stammen van Israël. Die waren toen al weg namelijk. Goed. Maakt dus verder niet uit. Maar de eenvoudigste gedachte is gewoon, het gaat om de koninkrijken der aarde die inderdaad Israël in het algemeen verstrooid hebben. En daarvan, en nadat die hoornen gezien worden, staat er in vers 20, en de Heere toonde mij vier smeden. Hoe ze bij die vertaling gekomen zijn, weet ik niet. Men ging er zeker vanuit dat het metalen hoorns waren. Misschien was er een muzikant bij die las over hoorn en denkt dat moet een althoorn of een waldhoorn of zoiets. Heb je nog meer hoorns hier wel, hè? Geweest zijn. Dan is het ding van blik. Blech, zeggen de Duitsers. In het Nederlands is het dan van koper. Maar dat is ook iets vreemds natuurlijk, hè? Dat is waar. Dan noemt men het blech. Maar goed. Dus blikken, blaasinstrumenten. Maar dat zijn er niet. Waarom men vertaald is met smeden, weet ik dus ook niet. En bovendien, dat wat hier vertaald is met smid, dat betekent gewoon zoveel als een handwerksman. Iemand die de ambachtsschool gehad heeft. Dat bestaat niet meer, dus nou mag ik het zeggen. Maar dat wordt zo vertaald met smid hier. Het wordt vertaald met timmerman. Het wordt vertaald met ploeger zelfs. Of met graveerder. Of gewoon met werkman. Het kan namelijk van alles zijn. Dat geldt trouwens ook als van Jozef van Nazareth gezegd wordt dat hij timmerman is. Dat is fundamenteel precies hetzelfde als wat hier vertaald is met smid. Dat kan van alles geweest zijn. Niet alleen houtbewerking, ook metaalbewerking. Bewerking van alles kan zelfs bewerking van de aarde zijn. Bij gelegenheid, hangt er vanaf. Maar goed, het zijn dus vier technici, om zo te zeggen. Vier smeden. En toen zei Zacharia, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben. En let nou even op dat de naam Israël er dus niet bij staat. Als je nou concludeert dat dan kennelijk vers 19 ook alleen spreekt over het Joodse volk. Dan kun je dus ook concluderen dat kennelijk die vier hoornen een uitbeelding zijn van Babel, Medo-Perzië, Griekenland of het Grieks-Macedonische Rijk dan en Rome. Maar zoals gezegd, mij persoonlijk maakt het niet uit. Het is niet duidelijk. En er is een goede reden voor natuurlijk waarom het niet duidelijk is. Hè? Het kan namelijk allebei. Maar je komt alleen in een verschillende fase, in een verschillende toepassing van de profetie terecht. Als in de toekomst namelijk sprake is van het herstel van dat volk wat door de volken der aarde verstrooid is geworden, dan zal het zijn een herstel niet alleen van Juda, maar ook van Israël. En dus van de 12 stammen van Israël. Terwijl als het gaat om de toepassing op de eerste komst van Christus, dan ging het inderdaad toen alleen over Juda. Althans, officieel, en daar gaat het maar om. Maar het maakt dus weinig uit. De gedachte is gewoon, deze vier smeden, die komen er even wat aan doen, hè. Want er staat in vers 21, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief, zonder dat iemand er iets aan deed, betekent dat in de praktijk, hè. En dan, maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen, en lees nou niet hoornen van de heidenen, want dan zou het alleen over de Vikings gaan, vrees ik. Maar de Galliërs ook, hè? Dat is waar, ja. Maar het gaat natuurlijk over hoornen, namelijk heidenen. Om de koninkrijken der heidenen, of gewoon om de heidenen, neder te werpen. Welke de hoorn, hun macht, hun hoogmoed, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda om dat te verstrooien. Merkwaardigerwijs inderdaad weer alleen Juda in vers 21. Zodat het idee is dat nadat Juda tijdenlang verstrooid is geweest, zou er een oordeel komen over de volkeren der aarde. Dat in elk geval, dit kan je natuurlijk op de toekomst van toepassing brengen in de dagen van de wederkomst van Christus en zeggen, nou ja, Juda is inderdaad tot vandaag verstrooid, wordt ook verdrukt, vervolgd, of hoe dat maar heten mag, maar uiteindelijk zullen die heidense volkeren onderworpen worden en zal Juda terugverzameld worden. Want het tegenovergestelde van verstrooien is uiteraard terugverzamelen. Met dezelfde gedachte kan natuurlijk van toepassing gebracht worden, beter nog zelfs, op een andere manier, op de eerste komst van Christus. Want toen was Juda ook 400 jaar langer eigenlijk verstrooid. Gerekend vanaf het begin van de Babylonische ballingschap was Juda verstrooid. Een deel was weliswaar teruggekeerd in de dagen onder andere van Zacharia, maar werd wel degelijk in het land verdrukt. Denk maar aan de oorlogen van de Maccabeën enzovoort, de opstand van de Joden tegen de Grieken en later tegen de Romeinen enzovoorts. Het is allemaal kommer en kwel geweest, eeuwenlang. En daarna verscheen inderdaad de Heer om een oordeel te brengen over die heidenen die Juda verdrukt of verstrooid hadden. En uiteraard met de bedoeling om dan dat Juda terug te verzamelen. Waarna we natuurlijk vaststellen dat wanneer we deze dingen toepassen op de toekomst, dan is het ook geen enkel probleem. In de toekomst zal dat gebeuren. De Heer zal een oordeel brengen over de heidenen en zal uiteindelijk inderdaad Juda terugverzamelen uit de verstrooiing. Dat kan niet missen. Alleen, dat geldt niet alleen voor Juda, maar dat geldt ook voor de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat is niet een tegenstrijdigheid natuurlijk, dat is alleen maar een aanvulling. En wat betreft de andere kant van het verhaal, men zou deze profetie namelijk ook van toepassing kunnen brengen op de dagen van de eerste komst van Christus, waarbij Juda nog steeds verstrooid was, zoals het was in de dagen van de Heer Jezus, en zoals in ieder geval heel duidelijk blijkt uit de dagen van de apostelen daarna, want overal in de toenmalige wereld waren Joodse synagogen. En wat gebeurt? Er wordt een oordeel gebracht over de heidenen en er wordt een poging ondernomen om Juda terug te verzamelen. Maar het liet zich niet verzamelen. En ik bedoel gewoon dat een terugverzameling zou moeten zijn, terugverzameling uit de verstrooiing, zou een verzameling moeten zijn tot de Messias. Dan moet niet in de eerste plaats denken naar het land of naar Jeruzalem, maar in de eerste plaats naar de Heer. Tot hem zou men verzameld worden en hij zou hen brengen in het land. En daartoe werd ook inderdaad het evangelie gepredikt, maar dat was het verhaal van het Joodse volk dat zich niet liet verzamelen. En dat niet wilde horen, en dat ik de stem van de herder niet wilde horen om hem na te wandelen enzovoorts. Maar van de kant van de Heer werden deze dingen wel degelijk toegepast. Moeilijker is waarschijnlijk de gedachte dat bij diezelfde gelegenheid een oordeel gebracht zou zijn of worden over de heidenen. Toch zegt de schrift uitdrukkelijk dat dat gebeurd is en dat is een oordeel wat nu nog steeds op de volkeren rust. Dat wil zeggen dat het Nieuwe Testament uitgebreid, mag ik rustig zeggen, uitgebreid uiteenzet hoe doordat de Heer Jezus zich terugtrok uit de wereld, hij de volkeren, de mensheid, de wereld dus, heeft achtergelaten in duisternis en dus onder een oordeel. In dat verband verwijs ik altijd naar dezelfde schriftplaatsen, omdat ze het uitgebreidst erover spreken. De een is Johannes 3, waar staat: wie gelooft is reeds veroordeeld en leeft dus onder het oordeel. Niet wie niet gelooft zal veroordeeld worden op de jongste dag of bij de wederkomst van Christus of wanneer dan ook maar. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En er staat achter, en dit is het oordeel dat zij, dat het licht in de wereld gekomen is, maar dat zij de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En heel de rest van het Johannes-evangelie, nou de rest begon al in hoofdstuk 1 trouwens, maar heel het Johannes-evangelie spreekt in zekere zin over niks anders dan dat in die dagen het licht in de wereld was, het licht kwam in een duistere wereld, maar dat de duisternis, de duistere wereld dus, dat licht niet gegrepen heeft, dan ben ik echt helemaal in Johannes 1, en het resultaat is dat het licht uit de wereld is teruggetrokken, het licht heeft de wereld gewoon achter zich gelaten, het licht heeft de wereld losgelaten, want dat is wat de Heer gedaan heeft. En dus leeft de wereld onder het oordeel Gods. En eventueel nemen wij het synonieme term, dus niet oordeel, maar toorn. En dan schrijft Paulus in Romeinen 1 dat de toorn Gods wordt geopenbaard, niet in de toekomende tijd, maar nu. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daarna wordt het uitgelegd, er wordt namelijk gezegd dat God de wereld, de mensheid, de volkeren heeft losgelaten. En er staat er 3 keer zelfs. Hij heeft hen overgegeven, losgelaten, zodat ze kunnen doen waar ze zin in hebben. Hij bemoeit er zich niet mee, dat is het verhaal. Maar dat is oordeel of toorn Gods. En er is dus een oordeel gekomen over de volkeren. Maar ja, aangezien die situatie al bijna 2000 jaar bestaat, valt ons dat helemaal niet op, want we weten niet beter. We weten namelijk niet hoe het vroeger was, daarvoor. Wat wij wel weten, is dat vervolgens 1 Korinthe 1 ook over dezezelfde dingen spreekt. En met iets andere termen. Er wordt niet gesproken over licht en duisternis, maar er wordt gesproken over wijsheid en dwaasheid. Maar dat is uiteraard gewoon hetzelfde. En daar staat in 1 Korinthe 1 dat God de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt heeft, want de wijsheid der wijzen zou vergaan en zou tot niet gemaakt worden. En de gedachte daar is uitdrukkelijk in 1 Korinthe 1 dat dat gebeurd is. Het wordt meestal gelezen alsof dat in de toekomst alsnog gebeuren zal. Dat is een misverstand. Juist in die inleiding van die brief wordt erop gewezen dat dat gebeurd is. En dat de wijsheid van de wereld zeker geen wijsheid meer is. Het is tot dwaasheid geworden. Mens heeft, is de wijsheid die je wellicht had daarvoor kwijtgeraakt enzovoorts. En zich uitgevende voor wijzen, maar dan ben ik weer een ander schriftgedeelte. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden enzovoorts. En de enige wijsheid die nog bestaat, het enige licht wat er nog is, is het niet het licht wat in de wereld schijnt, want er schijnt geen licht in de wereld. Maar de enige wijsheid die er is, is het licht wat schijnt in onze harten. In de harten van de gelovigen namelijk. Dat is 2 Korinthe 4, voor de aardigheid dan. 1 Korinthe 1 kan ook, hoor. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. De wijsheid van de wereld, volgens dat hoofdstuk, heeft God er niet gedaan. Later in de twee volgende hoofdstukken nog herhaald. Maar we hebben Christus die ons geworden is, wijsheid van God. En daarna trouwens nog een heleboel meer. En de gedachte in Korinthe is dan ook dat gelovigen niet zouden leven volgens wereldse menselijke filosofie of wijsheid of wat het maar wezen mag, maar zouden leven volgens Gods wijsheid en ze zouden zich bewust zijn dat God bezig is nu een tempel te bouwen. Dan ben ik toch weer terug in Zacharië 1. Een tempel te bouwen. 1 Korinthe 3. De gemeente namelijk. Met andere woorden, uitspraken over een herstel van Israël zijn wel degelijk van toepassing op de eerste komst van Christus. En uitspraken over een oordeel over die heidenen ook wel degelijk. En dan zijn we er nog niet eens helemaal, want, maar ik aarzel altijd om het te vertellen. Maar ik durf het niet meer weg te laten. Hè. Dat is namelijk dit, dat een oordeel, dat inderdaad de Heer zegeningen, ontferming, vertroosting gebracht heeft aan Israël. Niet alleen in de geestelijke zin, namelijk hij heeft dat gebracht aan de gemeente. Hoewel dat voor de volle 100% waar is, hoor, laat ik dat voor alle duidelijkheid zeggen. Maar ook in letterlijke zin zelfs heeft hij vertroosting, ontferming, of hoe het maar heten mag, gebracht aan Israël. Het neemt echter niet weg dat een belangrijk deel van Israël inderdaad nog steeds die vertroosting niet wil. En waar ik het nu over heb, is over de bekende 10 stammen kwestie. Namelijk, hij heeft zegeningen gebracht over Israël. Alleen 2 stammen van Israël wilden die zegeningen bij voorkeur niet. En 10 stammen van Israël wilden die zegeningen bij voorkeur wel. Zodat inderdaad gebeurd is wat de profeten zeiden. Dat Israël, voor zover het tot geloof kwam in het algemeen, bevrijd is geworden inderdaad van heidense machten. En zo is het ook geweest. Gaat maar navragen in Brittannië. De enige die ooit ik wil zeggen oorlog gevoerd hebben met Engeland, maar dat waren, nee, kan ik niet zeggen, dat waren, was Nederland ook, dat weet u toch. Hè? We hebben een paar Engelse oorlogen achter de rug. Dat ging over de business trouwens. Had niks met politiek te maken, maar met handel. Maar dat even terzijde. Maar ik zal het u beter uitleggen. De enige oorlogen waar Engeland mee te kampen heeft gehad uiteindelijk. Nee, eerst met die Romeinse oorlogen, zal ik maar zeggen. In de dagen van Handelingen was dat. En in de dagen van Jozef en Arimathea en hoe het verhaal maar wezen mag. Maar daarna nooit meer. Het enige waar men nog te maken mee heeft gehad is dat Angelen en Saxen en later Normandiërs hun intrede maakten in Engeland. En vanuit Engeland heeft men zich daar zwaar tegen verzet. Maar het hele punt is eigenlijk dat als je het per se als oorlog wil beschouwen, dan is het eigenlijk burgeroorlog. Want het idee is dat niet alleen de Britten, maar ook de latere Angelen en Saxen die in Engeland terechtkwamen en de nog latere Normandiërs niet anders waren dan Israëlieten. Van verschillende stammen en van verschillende huizen uit Israël, maar het bleef allemaal gewoon Israël. Maar voor de rest zijn die landen inderdaad bespaard geworden voor welke heidense overheersing dan ook. En dat is maar waar het om gaat. Zelfs in de letterlijke zin zijn deze dingen dus van toepassing. Dus dan heb je al 3 toepassingen eigenlijk. Als het dan helemaal om gaat, hè. Die laatste mag je wat mij betreft weer vergeten, want ik vind hem heus niet belangrijk. Maar het is wel een belangrijk. Het is toch wel een aspect van de profetie, wat in vele gevallen ook echt niet ontkend kan worden. Maar waar het hier om gaat, is dat aangekondigd wordt in vers 18 tot 21... dat ooit die heidense volkeren of heidense machten, heidense koninkrijken, een kopje kleiner zouden gemaakt worden, zal ik maar zeggen. Hun hoornen zouden verbouwd worden. Dat lijkt me een goede term in verband met smeden. Sommigen begrijpen dat, anderen niet, zie ik. Verbouwen, hè. Goed. Afbreken namelijk is het idee, hè. Met een eufemisme. Maar hoe dan ook, die macht zou gebroken worden. Hoornen zouden gebroken worden. Ook een bijbelsbeeld enzovoort. En uiteraard opdat Juda verzameld zou worden. En niet in de eerste plaats naar het land, maar in de eerste plaats tot de Heer. En op grond daarvan ook inderdaad naar het land. Tot op zekere hoogte is dat gebeurd in de eerste komst van Christus. Uiteindelijk zal het gebeuren uiteraard in de wederkomst van Christus.
Ja? Deze en die.
Ja. Vers 21. Toen zeide ik, wat komen die smeden? Smeden maar. Wat komen die smeden maken? En hij sprak zeggende, dat, hoef niks aan toe te voegen, want het staat erachter. Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben. Zodat even opzij weer gewezen wordt naar die hoornen eerst, hè. Want dat zijn de hoornen, het zijn uiteraard gewoon de hoornen uit vers 19. Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben. Zodat niet terwijl, of zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze smeden zijn gekomen om die hoornen te verschrikken. En dus om de hoornen der heidenen neder te werpen. Welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda om dat te verstrooien. En de enige... probleem is dus dat er staat dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben. Dat is niet puur het antwoord op de vraag wat komen die maken. Maar het is een antwoord op omstandigheden daar. Er zijn hoornen en er komen die smeden. En het antwoord is, wel aan de linkerkant ziet u de hoornen die Juda verstrooid hebben. Aan de rechterkant ziet u de smeden die komen om te verschrikken. Waarna de vraag is, wie zijn dan die smeden? Hè? Nou ja, daarvan kun je natuurlijk gewoon zeggen, dat zijn degenen die heidense macht zullen onderwerpen enzovoorts. En als we niet anders weten, zeggen we, nou, dat moet dan een beeld zijn van een bekeerd Israël, wat straks in de toekomst... strijd zal voeren met de heidenen, maar de heidenen aan zich zal onderwerpen. En dat kan, want er staat vaak genoeg in de profetie. Ook in het volgende hoofdstuk zelfs al, geloof ik. Dat kan heel goed. Ik persoonlijk denk dat de vier smeden van dezelfde kant komen als de vier horens. Waarom ook niet? Ze hebben met elkaar te maken. Ze komen dus ook uit alle windrichtingen, denk ik dan altijd maar. En dan nog kun je zeggen, dan is het een beeld van Israël wat van over de wereld verzameld zal worden en zich zal onttrekken aan de heidense overheersing. Dat kan ook. Maar wij kennen nog een ander volk wat uit alle hoeken der aarde verzameld wordt. Dat is namelijk de gemeente. En ik persoonlijk houd het erop dat deze vier smeden gewoon een beeld zijn van de gemeente. Zodat we dan inderdaad drie categorieën hebben. Zo hoort het ook bij de wederkomst van Christus althans. Namelijk, aan de ene kant de heidense machten, aan de andere kant Israël en daartussenin inderdaad de gemeente. Want het zal toch zo zijn dat wanneer Israël verlost zal worden, zal het gebeuren mede door toedoen van de gemeente. Nee, na de opname van de gemeente uiteraard, hè. En wanneer die heidense machten onderworpen zullen worden en dus uiteindelijk Babel verwoest zal worden, zal dat net zo goed gebeuren in de eerste plaats door de gemeente, vanuit de hemel namelijk. En alleen al het feit dat die smeden niet nader worden toegelicht, is voor mij een duidelijke aanwijzing dat het inderdaad gaat over de gemeente uit onze bedeling. Dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn, want ook dat ook, het zal ook best een eenvoudige toepassing kunnen hebben, gewoon toegepast op Israël als zodanig, wat ook komt uit de vier hoeken der aarde waaruit het zal terugverzameld worden. Maar het lijkt mij meer voor de hand te liggen om het hele verhaal vanuit onze dagen althans toe te passen op de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer deze profetieën uiteindelijk vervuld zullen worden. En die smeden zie ik dan als uitbeelding van de gemeente. Gods personeel. Om verlossing te bewerkstelligen voor Israël in de toekomst. Met als resultaat de terugverzameling van Juda en daarna ook inderdaad de terugverzameling van Efraïm. Maar dat staat hier uiteraard niet bij. Daar laten we het eerst bij, want ik dacht dat het alweer tijd was voor de pauze. Ik probeer u mee te nemen naar Zacharië hoofdstuk 2. Waar staat: wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide: waar gaat gij heen? En hij zei tot mij: om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem: loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En die volgende woorden weet ik nooit hoe ik ze uit moet spreken. Hui, hui, of moet je zeggen hoei, hoei. Ik weet niet, maar zoiets. Arabieren zeggen ara, ara. Heb ik begrepen, dan loopt de ezel, hè? Als je dat... ara, ara. En als die moet stoppen, zeg je... shh. Dan stopt het. Ja. Dus dan weet je dat vast. Ja, dat werkt, ja. Ja. Maar goed. Vlie toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb jullie er uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, komt u weer. Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel, want zo zegt de Heere der Heerscharen: naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die jullie de beroofd hebben, want die jullie de aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en ze zullen hunne knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen en ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. En dat laatste betekent dus dat hij voor die tijd slaapt. Bij wijze van spreken, uiteraard. Maar dit is natuurlijk ook bij wijze van spreken. Ontwaakt. Hij zal ontwaken uit zijn heilige woning, zodat het tegelijkertijd inhoudt een periode waarin hij slaapt of zoiets. Dat wil zeggen, een periode waarin geen communicatie is en waarin de Heer niets van zich zal laten horen. Komt trouwens overeen met de situatie van Elisa op de Karmel in verband met die Baalpriesters. Want die situatie van Israël en die Baalpriesters is gewoon een uitbeelding van Israël, met name het Joodse volk, onder de wet. En Elisa drijft er de spot mee en zegt: je moet wat harder bidden, wat harder schreeuwen, misschien slaapt hij, Baal. Maar het is een beeld van onze bedeling, waarin de Heer inderdaad niet hoort hoe hard men ook schreeuwt en hoe intensief men ook klaagt. Want dan heb ik die muur in gedachten natuurlijk. De Heer hoort niet, hij slaapt inderdaad. Trouwens, ook in Daniël wordt via de diepe slaap aangegeven de tegenwoordige positie van de Heer. Een positie waarin hij zich voor Israël en voor de volkeren verbergt. Maar dat even terzijde. Er staat hier: ik hief mijn ogen op en ik zag, er was een man met in zijn hand een meetsnoer. En die zei dat hij heen ging om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Dat betekent dus inderdaad dat hier gesproken wordt, net als in het voorgaande hoofdstuk, over een toekomstige herbouw van Jeruzalem. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat dus in de dagen van Zacharia zelf niet gebeurde. Het zal later zijn in elk geval. En onder ons, het moet uiteraard nog gebeuren. Sterker nog, dit tegenwoordige Jeruzalem, in de Bijbel genoemd het Jeruzalem dat nu is, dat zal eerst nog verwoest worden. Pas daarna zal sprake zijn van een herbouw van Gods wegen. Dat is dus na de 70ste week van Daniël, uiteraard. Maar het wordt hier uitdrukkelijk aangekondigd en de profetie sluit dus zo aan op de woorden uit hoofdstuk 1, waar al over dat richtsnoer gesproken werd in vers 16. Ja. Dus Jeruzalem zal herbouwd worden. En daarna komt er commentaar, want er staat er in vers 3, en ziet de engel die met mij, Zacharia, sprak, ging uit, liep van Zacharia weg. Maar een andere engel ging uit, die engel weer tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling, dat is Zacharia dus, spreek deze jongeling aan, zeggende, en er wordt dus een boodschap doorgegeven aan Zacharia. En de boodschap is, in vers 4, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelfde wezen zal. En dat betekent uiteraard dat weliswaar Jeruzalem herbouwd zal worden. En we nemen dat maar zo letterlijk mogelijk voor het gemak, hè. Jeruzalem zal herbouwd worden, maar zonder muur eromheen. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. We vinden dat elders ook in de schrift, want in Ezechiël 38, zat het erbij? In Ezechiël 8, ik moet altijd even uitrekenen, 37 is de dal van de dorre doodsbeenderen. 38 en 39 gaat over Gog en Magog in relatie tot Jeruzalem. En het eerste hoofdstuk van die twee, 38 dus, van Ezechiël, spreekt over de situatie waarin Gog en Magog en hun benden zullen optrekken tegen Jeruzalem, dat dorpsgewijze bewoond wordt, zonder muur dus. En dat is het Jeruzalem van na de 70ste week van Daniël. Sterker nog, het is het Jeruzalem zelfs van na de 1000 jaar. Maar het is hetzelfde Jeruzalem overigens. Want dit Jeruzalem, wat tot op zekere hoogte nog muren heeft, alleen maar om de oude stad heen trouwens hoor, en dat is maar een klein stukje van het tegenwoordige Jeruzalem, maar dit Jeruzalem zal inderdaad verwoest worden, maar daarna zal het herbouwd worden, maar zonder die muren, omdat het die verdedigingswerken niet nodig heeft. De Heer zegt ook waarom niet. Hij zegt namelijk, ik zal Jeruzalem zijn tot een muur. Ik zoek even in welk vers we dat nou weer lazen. Vers 5. Zie je wel, ik zal haar wezen, spreekt de Heer, tot een vurige muur rondom. De Heer zelf zou Israël beschermen. En dat zal gebeuren uiteraard nadat het volk tot geloof gekomen is en in die dagen Jeruzalem herbouwd is. Dus Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, gewoon in huizen, maar zonder muur eromheen. Vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelfde wezen zal, of dat vanwege wel de goede vertaling is, dat waag ik te betwijfelen. Want waarom zou je nou niet een muur kunnen bouwen om een veelheid van mensen? Dat moet net zo goed kunnen. Dus ik denk niet dat dat het goede voegwoord is. Maar dat doet ook weinig ter zake. Het gaat erom dat inderdaad geen sprake meer zal zijn van een vesting, omdat de Heer zelf zorg zal dragen voor de verdediging van zijn stad. Zoals ook in de volgende verse uitgebreid uiteengezet wordt. Dat is vers 4 en dan vers 5, waar de Heer zegt, ik zal haar wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En dat betekent dus dat de Heer zelf in Jeruzalem zou wonen. Wellicht in een tempel, want dat zit er natuurlijk wel in, dat ook een huis gebouwd wordt voor de Heer, zoals in oud-testamentische tijd. Dan gaat het om de bouw van een tempel die er zal staan gedurende de 1000 jaren. Ik persoonlijk heb altijd nog mijn twijfel erover of dat ook inderdaad letterlijk zal gebeuren. Hoewel men natuurlijk meteen wijst naar de laatste hoofdstukken van Ezechiël, weer Ezechiël, waar uitgebreid een tempel beschreven wordt. En inderdaad, er valt weinig anders van te maken dat dat ook wel een letterlijke tempel zal zijn. Al moet ik er meteen bij zeggen dat ook een letterlijke tempel altijd een geestelijke betekenis heeft. Zodat die geestelijke tempel is er in ieder geval, of die letterlijke er ook is, nou ja, ik zal geen percentage noemen, de kans is groot. Maar 100% zeker ben ik er niet van, laat ik dat erbij vertellen. Maar dat even terzijde. Er staat dus dat de Heer in het midden van Israël zal wonen, en er staat zelfs, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Sommigen zeggen dan, nou, dan is de wolkolom er weer, want dat is die heerlijkheid van de Heer of zoiets. En dan zeg ik, dat kan wel, maar het hoeft niet noodzakelijk. Maar de verheerlijke Christus zal wonen te midden van zijn volk. Ik moet er meteen bij zeggen dat dergelijke uitspraken natuurlijk net zo goed van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven, de dagen van een verborgen koninkrijk, waarin de Heer woont in de gemeente en dus inderdaad in een tempel. En de Heer die in de gemeente woont is inderdaad een verheerlijkte. Het is de verheerlijkte Christus, hè? Voor alle duidelijkheid. Daarna vers 6 zegt, vliet toch, want dat hui, dat geloof ik wel, hè. Ik kan het echt niet uitspreken. Ik krijg het niet aan mijn mond. Maar goed. Vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere, want ik heb jullie de uitgebreid naar de vier winden des hemels. En ik lees met opzet vers 7 meteen. Begin met hetzelfde hui. En dan Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Zodat de dochter van Sion, Jeruzalem dus feitelijk, zou moeten ontkomen van degene die woont bij de dochter van Babel. En als de dochter van Sion het Joodse volk is, dan is de dochter van Babel uiteraard het volk der Babyloniërs, om het maar eenvoudig te houden. Lijkt me duidelijk, hè? En dan gaat hij weer. Degene die zouden ontkomen van Babel, wel, dat slaat uiteraard in de eerste plaats, want dat is het eerste wat bij je op moet komen, dat slaat in de eerste plaats op het Joodse volk dat was weggevoerd naar Babel. Je kunt natuurlijk zeggen, maar in de dagen van Zacharië kwam het toch terug. Dan zeg ik meteen, nou nee, dat was een minderheid van het volk dat terugkeerde naar Jeruzalem. Een meerderheid keerde namelijk helemaal niet terug. En voor zover het ontkwam aan Babel, en dus Babel verliet, was het toch niet zo dat iedereen die Babel verliet ook inderdaad naar Jeruzalem ging. Want, zoals bekend, in de dagen van het Nieuw Testament woonden Joden overal over de wereld. Ontkomen aan Babel dus, maar ze hadden zich niet gevestigd in Jeruzalem of in Judea of in Galilea. En zo is het in onze dagen nog. Want, nee, ik noem maar iets wat langzamerhand weer tot het verleden behoort, maar toen Rusland zijn grenzen wijd openzette opdat de Joden het land konden verlaten, is slechts een minderheid, het waren er veel. En als je het in Israël navraagt, erg veel, maar het is echt zo dat slechts een minderheid naar Canaan, naar de staat Israël gegaan is, want het andere deel, het grootste deel, vond het toch niet zo'n veilige plaats om naartoe te gaan. En om nou van de regen in de drup te komen, daar schiet je ook niet zoveel mee op, hè? Zo is het toch? Goed. Maar als ik dan vaststel dat vers 7 spreekt in de eerste plaats over de twee stammen van Israël, dan wordt u geacht ook te begrijpen waarover dan vers 6 spreekt. Over de 10 stammen van Israël namelijk. En daar staat bij, vlie toch uit het noorderland, want ik heb jullie de uitgebreid naar de vier winden des hemels. Spreekt de Heer. En de voegwoorden, dat want, dat blijft altijd problematisch in het Hebreeuws, dus ik krijg er nooit al te veel betekenis aan. Wat ik in vers 6 lees namelijk, is dat het gaat om het noorderland. Dat kan heel goed de aanduiding zijn van Assur. Dat lag inderdaad noordelijker dan Jeruzalem, om het zo te zeggen. Assur van het Assyrische Rijk, weet u wel, waarheen de 10 stammen zijn weggevoerd. Maar vooral in het boek Zacharia, en daar zullen we het dan later nog wel over hebben, vooral in het boek Zacharia is het idee zelfs dat zowel Babel als Assur in het noorden lagen. Dat was geografisch niet het geval. Babel ligt eigenlijk gewoon oostelijk van Jeruzalem. Assur ligt iets naar het noordwesten gerekend vanuit Babel, dus noordelijker dan Jeruzalem, maar in het algemeen toch oostelijk. Maar het idee is gewoon dat men vanuit Jeruzalem naar Babel, zowel als naar Assur gaat, via het noorden. Dat wil zeggen, men reist eerst naar het noorden, om de doodeenvoudige reden dat de bergruggen in het algemeen in Palestina noord-zuid liggen. Dus men reist het dal uit, dat is makkelijk genoeg. Want als men oost-west zou moeten reizen, moet men noodzakelijk één of meerdere bergruggen over. Dat is niet zo handig. Dus wat men doet is, men gaat eerst naar het noorden, in de richting van Libanon of Syrië, zoals tegenwoordig heet. Laten we zeggen in de richting van Damascus dan, voor alle duidelijkheid. En van daaruit reist men naar het oosten en vervolgens zuidoosten, omdat men dan eveneens de bergruggen en dus de dalen volgt. Of om het nog eenvoudiger te houden, men reist eerst via het dal van de Jordaan, of een dal wat er parallel aan loopt, naar het noorden. En van daaruit reist men via het dal van de Eufraat. Want Eufraat en de bronnen van Eufraat en Jordaan die komen aardig dicht bij elkaar. En dat is namelijk de makkelijkste route. Om nog een andere reden, die dalen maken het lopen of het reizen niet alleen eenvoudig, maar in de dalen is ook, hoe moet ik zeggen, voedsel. De dalen zijn bewoond, daar is water en daar wonen mensen en dus vind je daar voedsel. Terwijl de route puur letterlijk, bij wijze van spreken, van Jeruzalem naar het oosten naar Babel of naar het noordoosten iets meer naar Assur, zijn routes die gaan dwars door de woestijn. Eerst bergruggen over en dan dwars door de woestijn. Dat wil zeggen, dat doet niemand. Dat deed ook niemand. Er waren vanuit Babel twee mogelijkheden om naar Jeruzalem te gaan. De ene is dus eerst naar het noorden en dan van het noorden uit naar het zuiden Kanaan binnenkomen. Zoals Abraham eens, weet je wel, eerst naar Syrië, naar Haran. En van daaruit naar het zuiden. En de andere route is inderdaad de route langs het zuiden. Die is moeilijker, die werd ook minder gebruikt, maar er was er ook een. En dan kom je langs Petra. Ook van het zuiden uit dus. Dan kom je van het zuiden uit binnen. Dus er zijn twee mogelijkheden. Maar normaal, de route vanuit Jeruzalem naar het zuiden is eigenlijk alleen de route naar Egypte, als het er nog helemaal over gaat. Want de hele rest van de wereld bereikt men door vanuit Jeruzalem eerst naar het noorden te reizen, het land uit. En pas daarna een nauwkeurige richting te kiezen. En in ieder geval, de 10 stammen zijn weggevoerd naar het noorden. Dat ze daarna naar het oosten afgebogen zijn, dat is een duidelijke zaak. Maar wat nog belangrijker is in dit vers, is dat men weliswaar in de richting van het noorden is weggevoerd. En vervolgens naar Assur en Medië in het bijzonder. Dat ligt trouwens nog noordelijker dan Assur. Maar van daaruit zijn de 10 stammen inderdaad uitgebreid naar de 4 winden des hemels. Vandaar dat de profetie ook zegt dat men van de 4 winden des hemels terugverzameld zal worden. Datzelfde wordt in het Nieuwe Testament natuurlijk niet alleen van 10, maar ook van de 2 stammen gezegd. Maar die verstrooiing van de 2 stammen bestond niet of nauwelijks in de dagen van Zacharia. Die is pas daarna tot stand gekomen. Want pas in de dagen van Zacharia kreeg men toestemming om Babel te verlaten, zodat pas na die datum de verstrooiing van het Jodendom over de wereld ontstaan is. Maar de 10 stammen waren al lang aan die verstrooiing begonnen inmiddels. Grote volksverhuizingen en hoe het maar heten mag. Die details ga ik nou natuurlijk niet in. Maar ik wil maar zeggen dat vers 6 een perfecte beschrijving geeft van de situatie van de 10 stammen. Namelijk, naar een land in het noorden waren ze weggevoerd, maar van daaruit waren zij uitgebreid naar de 4 winden des hemels. En men vindt ze dus over de hele aarde. Terwijl vers 7 een perfecte beschrijving geeft, een eenvoudige bovendien, van de situatie van het Joodse volk. Beiden worden opgeroepen om terug te keren. En wat ik zo aardig vind, is dat men bij vers 6 tweemaal hui krijgt en bij vers 7 maar eenmaal. Dat betekent misschien helemaal niks. Maar als u per se wil weten of het misschien toch een idee is met betrekking tot de betekenis, dan zeg ik, het betekent dan zeker dat het dubbele deel en dus het eerstgeboorterecht zich niet bevindt bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen. Maar als je zegt, het is te ver gezocht, zeg ik, ja, ik kan het toch niet bewijzen. Maar bedenk nou eens wat anders dan, hè? Het dubbele deel, het eerstgeboorterecht. Ze bij Efraïm en niet bij Juda. Maar goed. Als u maar onthoudt dat het hier gaat respectievelijk over de terugkeer uit van de 10 stammen en daarna over de 2 stammen. Waar nog bij komt dat het noemen van het noorden nog een reden kan hebben. Dat noorden heeft ook de betekenis van verberging. Tsafan, verbergen. Dus als men terugkeert uit het land van het noorden, kan het ook nog betekenen het land waarheen men verborgen is. En ik zou eerlijk niet weten waarom men het niet zo zou vertalen, want dat is een overeenstemming met de rest van het vers. Namelijk, vlie toch uit het land waarin gij verborgen zijt. En als je dan vraagt, maar waarom staat er dan niet gewoon bij welk land het is? Dan staat er, want ik heb jullie de uitgebreid naar de vier winden des hemels. Het zijn namelijk vele verschillende landen. Zie? Welk land het ook is, betekent dan. In welk land gij ook verborgen zijt. En eerlijk gezegd, dat lijkt mij een voor de hand liggende vertaling. Maar alleen als je het verband van de profetie begrijpt, uiteraard. Dat noorden wordt trouwens vaker genoemd in andere profetieën. Ik meen ook in Jeremia 3. Vers 12. Waar ook gesproken wordt over Israël en Juda. In vers 11. Over beide volken wordt gesproken. Maar dan zegt vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. En zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. En let op dat in het voorgaande vers, de voorgaande vers, een onderscheid gemaakt wordt tussen Juda en Israël. Zodat, tenzij anders vermeld wordt, Israël, de aanduiding is hier niet van de Joden, maar integendeel van de 10 stammen van Israël. En tot hen wordt gezegd, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. En dat kan van toepassing gebracht worden op de uiteindelijke bekering en terugkeer van de 10 stammen. Maar ik zou niet weten waarom het niet van toepassing zou zijn op onze tegenwoordige dagen. Waarin sprake is van bekering van Efraïm. En waarbij inderdaad de toorn van dat volk van Israël, van de 10 stammen, is teruggetrokken. Want voor zover er licht is in de wereld, voor zover je dat zo kunt zeggen, je kunt het officieel niet zo zeggen, maar voor zover er licht is in de wereld, wordt het gevonden bij de 10 stammen. Eenvoudig omdat daar zoveel mensen wonen, verhoudingsgewijs, bij wie God in het hart geschenen heeft met zijn lichten. Dus zo kun je het wel zeggen. Maar goed, dat was vers 12. En dan heb ik nog vers 18. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Wie van de twee is dan degene met het dubbele deel, denk ik altijd. Wie is de eerstgeborene? Te dien dagen zal Juda gaan tot Israël. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden. En in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Letterlijk in de toekomst is dat land uiteraard Kanaan. En overdrachtelijk in onze dagen is het de hemel. Maar in beide gevallen is opmerkelijk dat er staat dat Juda zal gaan tot het huis Israël. Hetgeen betekent dat op wat voor wijze dan ook de zegeningen van het koninkrijk van het nieuwe verbond tot stand komen via Israël en dus via 10 stammen van Israël. Kennelijk ook in de toekomst, hoe weet ik niet. Nee, dacht ik. Goed, u ook niet, dus dan zijn we daar gauw over uitgepraat. Nou goed, zo zijn er nog enige plaatsen, maar ik ga er maar niet verder op in. Het gaat er maar om dat het noorden inderdaad in de Bijbel genoemd wordt, ook op andere plaatsen dus, als de richting, voor zover het een richting is, de richting waarheen de 10 stammen verstrooid geworden zijn. Of in het algemeen, je kunt misschien beter zeggen, het is de plaats waar de 10 stammen verborgen zijn. En dan kan het overal zijn. En niet noodzakelijk het noorden. Nou, dan hebben wij, even kijken, wij waren in Zacharia 2, vers 6 en 7. Dan vers 8, waar staat, want zo zegt de Heere der Heerscharen, en wat er dan volgt, dat hele zinnetje, is volstrekt onbegrijpelijk. Ik heb het ook zo toonloos mogelijk gelezen, want wat kun je ermee? Naar de heerlijkheid over u, Ja, daar kun je dus niks mee. Maar het is heel eenvoudig. Over u mag je gewoon weer doorstrepen, want dat staat er ook helemaal niet, hè? Maar ja, dan komt het te staan, naar de heerlijkheid heeft hij mij gezonden tot die heidenen. Maar dat kan niet, want er staat er dat hij gezonden was naar de heerlijkheid en naar de heidenen. En dat is bepaald ook niet de bedoeling. Het punt is namelijk dat het woordje naar op een of andere wijze, voor zover ik kan zien, echt verkeerd vertaald is. Het moet namelijk gewoon zijn na. Of nadant, nadat, of daarna, of vervolgens. Of naderhand, of hoe het maar vertaald mag worden bij andere gelegenheid. En dan staat er dus gewoon, na de heerlijkheid heeft hij mij gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. En dan is het niet moeilijk meer, want bij heerlijkheid worden wij geacht in de eerste plaats te denken aan de verheerlijking van Christus en dus aan zijn dood en opstanding. Nadat hij heerlijkheid heeft ontvangen. En de Heer zegt, na de heerlijkheid heeft hij mij gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. Dat wil zeggen, nadat de Heer der Heerscharen zelf verheerlijkt is, en als hij over u wil laten staan, dan moet u het in ieder geval veranderen in over mij. Want dat is het dan, hè? Of gewoon, nadat ik verheerlijkt zal zijn, zal hij mij zenden naar die heidenen die u lieden beroofd hebben. Want die uw leden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Die oogappel, dat is dan inderdaad Israël. In de zin van de beminde des Heren. En de gedachte is dat na de dood en opstanding van Christus, na zijn verheerlijking, zal de Heren, de Heer der Heerscharen, zal de Heren wraak doen, toorn brengen dus, over die heidenen die Israël in de loop der eeuwen beroofd hebben. En dat gebeurt dus in de toekomst.
Twee keer.
Maar dat kan ook twee keer, zeker. Want na de heerlijkheid kan van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus zelf, zijn verhoging. En dan zou de verlossing komen, want dat betekent het kortheidshalve. Hè? Maar daarna kun je hetzelfde begrip uitbreiden en zeggen, het gaat over de heerlijkheid niet alleen van Christus, maar ook van de gemeente. De gemeente is trouwens onderdeel van de heerlijkheid van Christus. En dan betekent het dat het pas zal gebeuren na onze bedeling en nadat ook wij met Christus verheerlijkt zullen zijn in de toekomst. En dat is de toepassing natuurlijk. Zo moet het toegepast worden als we het schriftgedeelte in verband brengen met de uiteindelijke en toekomstige verlossing van Israël. Die heerlijkheid dan is nog niet voltooid in onze dagen. Daar komt het op neer. Dus je krijgt hetzelfde twee keer. Na de opstanding van Christus zou hij Israël verlossen. Of na de opstanding van Christus en de gemeente zal hij Israël verlossen. En dat laatste is natuurlijk actueel geworden nadat Israël, althans het Joodse volk, aanvankelijk ongelovig was, hè, in de nieuwtestamentische tijd. U kunt het ook anders zeggen, systematisch. Eerst de verhoging van Christus, daarna het verborgen koninkrijk. Maar je kunt ook zeggen, eerst de verhoging van Christus en de gemeente en daarna de openbaring van het koninkrijk. Maar in beide gevallen, het koninkrijk dus. En dan staat er, vers 9, want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en zij zullen hun knechten een roof wezen. En dat betekent dat de Heer zijn hand zal bewegen over de heidenen. En die heidenen zullen tot roof zijn voor degenen die vroeger hun knechten waren. Dat wil zeggen, ze zullen tot roof zijn voor Israël. En dat betekent dus dat die heidenen onderworpen zullen worden aan Israël. Zodat Israël verhoogd wordt en de heidenen worden onder Israël vernederd. Dat is de situatie in het koninkrijk, in ieder geval in de toekomst. En voor zover een toepassing zoekt in onze dagen, kom ik noodzakelijkerwijze terecht bij de gemeente, maar via de gemeente vanzelfsprekend bij die 10 stammen. Hetzelfde verhaal. Want de heerschappij van die Angelsaksische volkeren, die overheersende invloed van de Angelsaksische volkeren over de rest van de wereld, stamt inderdaad van na de opstanding van Christus. En niet van daarvoor, hè. Dat is kenmerkend geweest voor onze bedeling. En dus inderdaad de heidenen tot roofd voor Israël. En dan staat er, alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. En in de toekomst vinden ze een uiteindelijke vervulling uiteraard in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Overigens, dat vergat ik te zeggen, die heerlijkheid uit vers 8, daarvoor zeg ik in de eerste plaats, is de dood en opstanding van Christus. Dat is ook zo. En als u het vergezocht vindt, zeg ik, nee, dat is niet vergezocht, want dat is wat uitgebreider uit de doeken gedaan wordt in het volgende hoofdstuk. Soms denk ik, Zacharia zit ongeveer net zo in elkaar als Daniel. Het is in werkelijkheid iets moeilijker trouwens, Zacharia. Maar er worden in een bepaald hoofdstuk dingen geïntroduceerd die daarna in het volgende hoofdstuk pas verklaard worden. Dat is hier ook zo, want in het volgende hoofdstuk vinden we de hoge priester die verschoond wordt. Letterlijk. Hij krijgt een verschoning. Dat wil zeggen, hij moet zijn vuile kleding uitdoen en hij krijgt nieuwe, schone klederen aan. En wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Het is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Of meer in het algemeen, het is een uitbeelding over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het is in wezen natuurlijk toch echt dood en opstanding en verheerlijking. Zodat we hier vinden de heerlijkheid van de Heere der Heerscharen in hoofdstuk 2 vers 8. En in hoofdstuk 3 vinden we de heerlijkheid van deze hoge priester onder de naam Jozua. Maar het is dezelfde gedachte, hè? Ja? Nee, ja, dat is vreemd, maar de vertalers weten daar natuurlijk geen raad mee. Er staat in vers 8, zo zegt de Heere der Heerscharen, na de heerlijkheid heeft hij mij gezonden. En het probleem is dat eigenlijk zowel hij als mij dus met hoofdletters geschreven zouden moeten worden. Mijn gedachte is dat in ieder geval mij met een hoofdletter geschreven moet worden. Want het is de Heere der Heerscharen die spreekt. Maar als de Heere der Heerscharen spreekt en zegt, hij heeft mij gezonden, wie is dan degene die hem gezonden heeft? Wie is er hoger dan de Heere der Heerscharen? Daar hebben wij geen moeite mee, maar de vertalers hadden dat wel. En wij hebben er geen moeite mee, omdat wij onder de titel Heere der Heerscharen gewoon verstaan de Heer Jezus. Christus, de Messias, uiteindelijk de Zoon van God. En als je daarna vraagt, en maar wie zendt hem dan? Ja, dat is makkelijk genoeg. Zijn vader dus. Maar als je onder de Heere der Heerscharen verstaat God de Vader, want in die terminologie wordt er dan over gesproken, ja, door wie wordt God de Vader gezonden? Daar kom je dan dus niet meer uit, hè. Dus als je het corrigeren wil, allebei de persoonlijke voornaam worden met een hoofdletter. Hè? Het is een prachtschriftgedeelte om te bewijzen dat de Heere der Heerscharen in werkelijkheid de Zoon Gods is. En dat is vervelend voor de Jood, want die gelooft niet eens dat God een zoon heeft. Maar goed. Niettemin, de Heer der Heerscharen zegt, hij heeft mij gezonden naar de heidenen die jullie de beroofd hebben. En dan vers 9, want ziet, ik zal mijn hand over die heidenen bewegen. En die heidenen zullen voor Israël, voor hun knechten, tot roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. En daar vind je het omgekeerd. Nou heeft de Heere Heerscharen iemand gezonden, terwijl in vers 8 de Heere der Heerscharen werd gezonden. En dat maakt dit soort schriftplaatsen zo lastig. Het is hetzelfde verschijnsel als in Psalm 110. Het bekende verhaal van de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Maar een paar versen verder blijken ze toch in de omgekeerde volgorde te zitten.